Goedemorgen allemaal. Broeders en zusters, vrienden. Dat lied wat we net met elkaar gezongen hebben, dat staat een beetje in schril contrast met wat ik afgelopen week gedaan heb. Mijn vrouw en schoonzoon die zijn in het proces van verhuizen. Dus ze zijn een ander huis ingetrokken. En dat moet in een hele korte tijd moet dat dus opgeknapt worden. En we zijn in een fase van heel veel dingen wegbreken. En dan ben je bezig en dan denk je, die mensen die hier gewoond hebben, zo'n 40 jaar geloof ik dat ze al in dat huis gewoond hebben, alles wordt dan weggebroken en weggegooid, gaat in de containers. En dan zie je in feite, als je daarover nadenkt, dan zie je daar de betrekkelijkheid van. Ook van het leven waar we in staan enzovoorts, tegenover datgene wat wij hier beleiden met elkaar, de eeuwige God. En dan denk ik, wat is het toch fijn dat we als christen, als gelovigen in deze wereld staan. Alles hier wordt afgebroken, als ik het even zo mag zeggen. Het is eindig, het glipt door je vingers heen. Maar we dienen en we volgen de eeuwige grote God. En ik hoop dat we dat ook vasthouden in ons leven. Wat op ons afkomt, dat we dat vasthouden. We kunnen onze familie niet meenemen. Het is allemaal tijdig wat hier is. Maar de eeuwige God, die mogen we dienen. Wij gaan naar het Oude Testament. Deze ochtend gaan we een gedeelte lezen uit Prediker. En we gaan naar hoofdstuk 3. Prediker 3. En dan lezen we de versen 16 en dan lezen we dat door tot hoofdstuk 4 vers 3. Prediker 3 vers 16 tot hoofdstuk 4 vers 3. Psalmen, spreuken, prediker, ja. Als je op de zondagschool hebt gezeten, of als je thuis christelijk bent opgevoed, dan is dat al geleerd, hè? Genesis, Exodus, Leviticus enzovoort. Prediker 3, vers 16. En daar staat geschreven, verder heb ik ook gezien onder de zon, op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid. En op de plaats van de gerechtigheid, daar was onrecht. Ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen. Want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de andere. En ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Ze gaan allen naar één plaats. Ze zijn allen uit het stof en ze keren alle terug tot het stof. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt, naar de aarde? Zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken, want dat is zijn deel. Wie zal hem immers zo ver brengen dat hij ziet wat na hem gebeuren zal? Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukte. Ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Tot zover deze woorden uit Prediker 3 en 4. We willen een zegen vragen. Heere God, dank u wel dat we even stilgezet mogen worden. En dat we hier kunnen zitten, kunnen luisteren naar uw vaderlijke woorden. Hartelijk dank dat u de gemeente hier in Den Haag ook tot een licht heeft gesteld. En we danken u dat we in deze wereld mogen staan en dat we mogen vasthouden het getuigenis wat uw woord geeft. Dank u wel dat te midden van alles wat op ons afkomt en de jaren die voorbij gaan, en de regeringen die komen en gaan, en de levens die komen en gaan, dat u die eeuwige grote God bent. En daar hebben we van gezongen. En ik wil u bidden dat u ons wilt vervullen, iedere keer weer. Dat wij mensen zullen zijn die gericht zullen zijn op de toekomst. Want u bent die eeuwige God, zonder begin, zonder einde. U regeert en blijft regeren. Alles overziet u. U kent ons helemaal. En ik wil u bidden dat dat woord, als we dat tot ons nemen, als dat uitgelegd mag worden, dat het een aansporing voor ons zal zijn om te blijven bouwen. Want als we u loslaten, en uw woord zegt het duidelijk, als we u vergeten, aan de kant zetten, dan hebben we smart op smart te vrezen. En ik wil u daarom ook bidden dat we vast zullen houden en de goedheid van u zullen omarmen. En dat u met uw genade ons wilt omringen, opdat we die wedloop zullen lopen, opdat we dat einddoel zullen bereiken. En dat we tot eer van Jezus Christus het leven zullen invullen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Julian Barnes is een Engelse schrijver. En zijn boeken die zijn in meer dan 30 talen vertaald. En hij heeft ook verschillende bekroonde romans op zijn naam staan. En nou zegt die man voor zichzelf dat hij een agnost is. Een agnost, dat is iemand die gelooft dat het onmogelijk is om te weten of God bestaat of niet bestaat. Zo iemand die beweert: de menselijke kennis is beperkt tot de natuurlijke wereld. De wereld die we met onze oren en onze ogen kunnen bekijken, kunnen horen. Niet in staat om het bovennatuurlijke te kennen. En Julian Barnes die is de mening toegedaan dat er hoogstwaarschijnlijk geen God is. Wat ook betekent dat er geen leven is na de dood. Maar de realiteit is, hij is wanhopig bang om te sterven. Want hij lijdt, hij heeft een bepaalde ziekte. Hij lijdt aan thanatofobia. En dat wil zeggen, hij heeft een ziekelijke angst voor de dood. Elke dag denkt die man aan de dood. En soms midden in de nacht wordt hij in paniek en wordt hij schreeuwerig, wordt hij wakker. En heeft hij met zijn vuisten, heeft hij op zijn dekens, heeft hij geslagen, heeft hij uitgeroepen: oh nee, oh nee. Julian's dromen, die zijn heftig en angstaanjagend. En soms daarin die dromen wordt hij achtervolgd door een of andere wraakzuchtige vijand. Of hij wordt voor een vuurpeloton neergezet. Of hij wordt gekidnapt, levend begraven. Als een vijand waart de dood rond hem heen in het hoofd en het zielleven van die man. En vanwege zijn ziekte ervaart hij dit allemaal ook nog eens een keertje in het extreme. Nou, in de grond van de zaak heeft ieder mens in deze wereld ook zowel zijn vragen. Is er nou leven na dit leven? Waar ga ik naartoe? Salomo, de schrijver van het boek Prediker, die houdt zich ook bezig met allerlei levensvragen. Heeft nagedacht, als je dat hier doorleest, over het onrecht wat er in de wereld is. En dan uit hij zijn verlangen dat de Heere God dat allemaal recht zal gaan trekken bij dat laatste oordeel. Maar ja, denkende over dat komende laatste oordeel, dan vraagt hij zich ook af: wat gebeurt er dan met ons mensen? In vers 16 van onze tekst, het begin van ons gedeelte, dan zien we heel duidelijk dat hij daar over dat onrecht iets opgestekend heeft. En hij zegt daar: op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid. En op de plaats van gerechtigheid, daar was onrecht. Prediker, die klinkt hier als een van die oude Bijbelse profeten, die daar ook over gesproken hebben. Amos, Jeremia, ze roepen om gerechtigheid. En natuurlijk ook heel terecht. Want gerechtigheid, dat is een van de diepe verlangens die in ons hart leeft. Daar verlangen we naar. Dat komt al naar voren toen in onze kindertijd. Dan speel je op het schoolplein en iemand die doet wat verkeerd. In mijn tijd, als ze gingen knikkeren, het ging niet helemaal goed. En zoals dat eigenlijk hoorde, dan zei je: hé, waarom doe je dat? Of als er gepest werd, dat was de reactie. Maar die oneerlijkheid, die houdt Niet op bij het schoolplein, bij de speelplaats. Het gaat het hele leven door. U en ik, wij zijn onderdeel van de in zonde gevallen mensheid. Met alle kwalijke gevolgen van dien. En in zijn observatie zag Prediker dat de plaatsen waar in feite recht zou moeten zijn, dat daar onrecht was. En broeders en zusters, dat onrecht dat Prediker daar gezien heeft, vele eeuwen voor ons, dat vinden we nog steeds anno 2017 in onze wereld. Er zijn landen in deze wereld waar de rechtspraak, die toch onafhankelijk behoort te zijn, die eerlijk behoort te zijn, corrupt is. Er zijn plaatsen waar politie en justitie omkoopbaar is. Als de verkiezingen gehouden worden, zijn de plekken waar op een gegeven moment met geld stemmen gekocht wordt. Het komt voor dat iemand een moord pleegt. En dan doet hij een beroep met een dikke portemonnee in zijn zak op een slimme advocaat. En hij komt ermee weg. Multinationals die hun economische macht misbruiken om de minder bedeelden aan de kant te schuiven. Prediker's frustratie is dat dit onrecht in deze wereld schijnbaar onaantastbaar rondwaart. En daarom is het ook niet vreemd in onze tekst dat hij zelfs voor een tweede keer dat naar voren toe schuift aan het begin van hoofdstuk 4. Die waarneming die hij dan ziet in deze wereld. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukte. Ze hadden echter geen trooster. En aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. De onderdrukkers die bezaten de macht. En ze laten hun slachtoffers in tranen achter. En als je dat nou doorleest, dat onrecht wat er speelt in deze wereld, dan zie je dat de Heere God duidelijk de kant gekozen heeft voor de partij die onderdrukt wordt. Hij staat niet aan de kant van het onrecht. Overduidelijk zie je dat in het Oude Testament en het Nieuwe Testament de Heere God de kant kiest voor diegenen die onderdrukt worden. Herhaaldelijk komt dat naar voren toe, ook in de Oud-Testamentische profeten die opgetekend staan. Amos bijvoorbeeld, hij predikte tegen mensen die de geringen onderdrukten en de armen mishandelden. Ezechiël, die waarschuwde voor het afpersen en het bestelen van buitenlanders. Zacharias, die zegt met klem, onderdruk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme. En het zijn niet alleen maar woorden en daden die onderdrukking teweeg brengen. Ook de verkeerde wetgeving die in stand gehouden wordt door verschillende mensen, die zorgen ervoor dat de mensen eronder gehouden worden. Bij monden van de profeet Jesaja spreekt God zijn oordeel daarover uit. Wee hun die verordeningen van onrecht instellen en de schrijvers van onheil die dat voorschrijven. Om de armen van hun recht weg te duwen en de ellendigen van mijn volk van het recht te beroven. Die woorden, opgetekend door die profeten, waargenomen door Prediker, anno 2017 zijn ze nog steeds actueel. Er is nog steeds slavernij, uitbuiting, hongerlonen, genocide vindt op plaats, discriminatie op ras, kleur, afkomst, mensenhandel. En je wordt er soms mismoedig van als je het journaal van 8 uur 's avonds gaat bekijken. Al de uitbuiting, de onderdrukking, de ongelijkheid die zich in onze wereld nog steeds manifesteert. Toen Prediker dat zag, al het onrecht, verlangde hij ernaar dat er iemand zou komen die dat allemaal weg zou halen. In hoofdstuk 4 vers 1 klaagt hij zelfs tot 2 keer toe dat er niemand in staat was om die verdrukten, om die vertroosting te geven. En het raakt de Prediker diep dat die onderdrukking, dat onrecht, niet beëindigd kon worden. En heden ten dagen voel je nog steeds dat onrecht. Diezelfde frustratie die soms naar boven te kan komen. En zeker als je dan christen bent en je ziet dat je medebroeders en zusters verdrukt worden, vervolgd worden. De vervolgde kerk. We zien het vanuit het Midden-Oosten. Hoe moeilijk het allemaal is. Ik heb het u delen een waar gebeurd verhaal. Haar naam is Lana uit het Midden-Oosten. 19-jarig meisje. Geboren, opgegroeid in een vroom islamitisch gezin. Lana werd altijd voorgehouden dat het christendom verderfelijk was. Ze moest het verachten. Maar op een dag, ze was op school, was er een schoolvriendin en die nam haar mee naar huis en ze luisterde naar een radioprogramma. En daarin werd duidelijk uitgelegd het evangelie van de Heer Jezus Christus. En naar aanleiding van datgene wat zij hoorde, is zij na gaan denken over haar toekomst. Is de Heer Jezus nu God? Of is hij alleen maar een boodschapper van God, zoals haar dat altijd geleerd was? Ze kreeg een Bijbel. Ze is die Bijbel gaan bestuderen. En ze is tot de erkenning gekomen dat Jezus van Nazareth de Messias is, de Zoon van God is. En ze maakt een keus. Gevolg van die keuze? Weerstand. Ze werd door haar familie aangevallen. Haar vader sloeg haar. Haar moeder verbood haar om samen met het gezin aan één tafel te eten. Na enige tijd werd het huis uitgegooid. Later werd ze zelfs ontvoerd. Bewusteloos geslagen. Al dat soort dingen kwamen over haar heen. En dit soort onderdrukkingen vinden ook nu nog steeds plaats. We zijn soms machteloos om daar iets tegen in te brengen. Prediker, die had een goed antwoord voor dit prangende probleem van onrecht. In vers 17 van onze tekst, kijk maar in de tekst, zegt hij daar: ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen. Want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Prediker die past hier een geestelijk principe toe, wat hij eigenlijk al uitgewerkt heeft vanaf het begin van hoofdstuk 3. En dat geestelijke principe gaat hij nu toepassen op de onrechtvaardigheid. In vers 1 van hoofdstuk 3, daar heeft hij aangegeven: voor alles is er een vastgestelde tijd. Als er dus voor alles een vastgestelde tijd is, dan is er ook een vastgestelde tijd voor gerechtigheid. Dus, dat is ook een lering voor ons, hè. In plaats van boos en verdrietig te zijn over de onderdrukking die we in deze wereld tegenkomen, is het goed om op de Heere God te vertrouwen, die uiteindelijk alles zal rechtzetten. Want er is een tijd ook voor gerechtigheid, zoals God dat heeft vastgesteld in zijn raad. En hoezeer wij nu al willen dat die onderdrukking verdwijnen zal, moeten we ons heel goed realiseren dat vanwege de zondige gevallen staat van de mens er altijd onrecht aanwezig zal zijn of de kop weer zal opsteken. Corrupte zaken, mensen. Machtspolitiek. Egoïsme. Het is niet uit te bannen. Dat wil niet zeggen dat wij als geloven ons niet moeten inzetten om op te komen voor recht en voor gerechtigheid. En of dat we nou leraar zijn, of dat we nou voorganger zijn, of bestuurslid zijn, politicus, vader of moeder zijn, allemaal hebben we de verantwoording om op onze plek, in ons gezin, in de gemeente, in de maatschappij, met de talenten en de mogelijkheden die God ons gegeven heeft, nee te zeggen tegen onrecht. En daar waar wij niet in staat zijn, want soms gebeurt dat natuurlijk, niet de macht en niet de autoriteit hebben om er iets aan te doen, dan mogen en dan kunnen we dat overgeven in de hand van de Heere God. Uiteindelijk zal zijn recht zegevieren. Want weet u, in de grond van de zaak, wij vertrouwen niet op een rechtssysteem. Het is prachtig als er goede politiek is en dat er rust is in ons land. Maar uiteindelijk vertrouwen we daar niet op. We vertrouwen op de opperrechter zelf. Heer Jezus Christus. God heeft de belofte gedaan. Er zal een dag komen dat zijn zoon de wereld rechtvaardig oordelen zal. En dat moment van goddelijke vergelding, dat wordt in de Bijbel wordt dat genoemd de oordeelsdag. De goddelozen zullen eeuwige straf ontvangen. De rechtvaardigen zullen uit genade vertroost worden door de Heere God. Zoals Prediker dat ook opgetekend heeft in het slotvers van zijn boek. God zal elke daad in het gericht brengen over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. En dat vereist van ons geloof in de belofte van God. En ook het geduld dat hij het allemaal uit zal werken. Zoals de martelaren die ons al zijn voorgegaan naar de hemelse glorie, mogen wij het ook uitroepen. Tot hoe lang, o heilige en waarachtige God, dat uw oordeel komen zal. En als die gerechtigheid op zich laat wachten, en soms gebeurt dat, hè, duurt het soms heel erg lang, dan behoren we ook te vertrouwen op de woorden die de profeet Habakuk heeft neergeschreven. Misschien lijkt het dat het allemaal langzaam zal gaan, maar blijf erop wachten, want het komt beslist. En het zal geen moment te laat komen. Er zal uiteindelijk, broeders en zusters, recht en gerechtigheid zijn in deze wereld. Over de rechtvaardige en over de onrechtvaardige zal God gericht uitoefenen. De dood, die over ieder mens komt, is een onderdeel van het oordeel dat over ieder mens ligt. Door de zondeval is de lichamelijke dood bij ons mensen binnengetreden. Het is als het ware het voorportaal van het uiteindelijke grote oordeel dat geveld zal gaan worden over de mens. En Prediker die zegt, God gebruikt de dood om de mens iets te leren. God wil hen laten zien dat zij eigenlijk als de dieren zijn. Als je het oppervlakkig leest, dan denk je, Prediker, die zegt hier iets eigenlijk onbijbels. Je verwacht dat soort woorden, dat wij lijken op de dieren, uit de mond van een evolutionist. Die mensen die leren, ja, wij zijn voortgekomen uit de dieren. Wij als christenen geloven dat wij bijna goddelijk gemaakt zijn. En dat wij over de dieren zullen heersen. Dat wij gemaakt zijn naar het beeld van de Heere God. En dat onderscheidt ons van alle andere schepselen in deze wereld. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar wat Prediker zegt, dat is ook waar. Mensen zijn als dieren. Prediker heeft het hier niet over onze biologie. Hoe ons lichaam functioneert. Hij heeft het hier over onze bestemming. Ons lot. En dan geeft hij daar uitleg over in vers 19 en 20. Wat staat er in vers 19 en 20 van onze tekst? Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt een en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de andere. En ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren. Want alles is vluchtig. Ze gaan allen naar één plaats. Ze zijn allen uit het stof en keren allen terug tot stof. Dit is een van de krachtigste uitspraken in de Bijbel over de onvermijdelijkheid van de dood. Wat Prediker ons met klem duidelijk wil maken is dat wij mensen sterfelijk zijn. De dood komt tot de mens, zoals de dood ook komt tot de dieren. Met alle verschillen die er zijn tussen mens en dieren, één ding hebben we gemeen, allen treft ons hetzelfde lot. De dood is de grote gelijkmaker. Na onze laatste adem uitgeblazen te hebben, gaan we allemaal naar dezelfde plek. Terug naar de aarde. En we keren terug tot stof. Zoals Job het ook verwoord heeft. Gij doet mij tot stof wederkeren. Prediker citeert hier in feite de vloek die God uitgesproken heeft in Genesis 3, na de zondeval van Adam en Eva. In Genesis 3 vers 19 staat er geschreven, in het zweet uws aanschijns zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Of wellicht heeft hij de gedachte verwoord uit Psalm 90 en Psalm 104. Stof, stof, we keren alle terug tot het stof. In die zin zijn we niet meer dan de dieren. Of om het maar met de woorden uit Psalm 49 te zeggen, de mens met al zijn praal houdt geen stand. Hij is gelijk aan de beesten die vergaan. In een van de kloosterorden van de Trappisten maken de monniken op een speciale manier de onafwendbaarheid van de dood aanschouwelijk. Allemaal samen graven ze een graf. En elke dag, iedereen van die kloosterorde, brengen dan een bezoek aan dat graf. Ze lopen naar het graf, ze kijken over de rand en overdenken dan hun sterfelijkheid. Als een van hen sterft, dan laten ze de overledene in het graf zakken en bedekken hem met aarde. Daarna graven ze weer een nieuw graf. En begint het dagelijkse ritueel weer opnieuw. Niet wetende wie de volgende zal zijn die daar begraven zal gaan worden. Nou, niet iedereen gaat natuurlijk zo ernstig als deze trappistenorde om met de naderende dood. Je hebt genoeg mensen heden ten dagen die er heel luchtig over doen. Ja, ze drijven er soms de spot mee. Maar er zijn ook heel veel mensen die bang zijn voor de dood. Het idee dat het leven een keertje ophoudt, daar worstelen ze mee. En ook prediker heeft daar last van gehad. Hij vindt het lastig en moeilijk als alles en iedereen nou sterft. Wat heeft dan het leven voor betekenis? Aan het einde van vers 19 trekt hij dan de conclusie. Dan is alles ijdelheid. Alles is dan zinloos. Het leek er even op dat de overtuiging die prediker had, dat als het laatste oordeel gaat komen, dat dan die worsteling die hij dan heeft met het onrecht van deze wereld, dat het opgelost gaat worden. Maar bij dat uitblijven van het oordeel, en ook nog eens een keertje waarnemende, de onafwendbaarheid van de dood, de sterfelijkheid van de mens, slaat de twijfel toe in zijn hart. Hij heeft zo zijn vragen. Hoe zit het nou na het leven? Dat komt naar voren toe in vers 21. Wie kan bewijzen dat de geest van de mensen opstijgt en de geest van de dieren neerdaalt in de stof? En de twijfel waar die mee rondloopt, dat doet hem de vraag stellen. Wie weet het? Kunnen we daar wel zeker van zijn? Broeders en zusters, dat is helemaal geen overbodige vraag die gesteld wordt. Er zijn heden ten dag heel veel mensen die met vragen zitten over het hiernamaals. Hoe weten we nou zeker dat als we sterven, dan we naar de hemel zullen gaan en bij de Heere God zullen zijn? We weten allemaal heel goed, er komt een moment in ons leven dat we gaan sterven. Maar is er een leven na dit leven? Als wij weten wat er na dit leven zal zijn, dan is het een grote hulp hoe wij ons leven nu zullen en kunnen inrichten. Prediker die worstelt met die vraag, wat is er hierna? En wat doet hij impulsief? Hij stort zich op zijn werk. In vers 22 staat er geschreven, ik kwam erachter dat er voor de mens daarom niets beters bestaat dan vreugde te scheppen in zijn werk, want dat is zijn deel. Niemand kan hem opnieuw tot leven brengen om te genieten van wat er in de toekomst ligt. Dat wegvluchten in je werk, zoals prediker dat gedaan heeft, dat loste zijn levensvragen niet op. Als een mens niet de zekerheid kent van een eeuwig leven na dit leven, dan blijft in de grond van de zaak, moet u goed luisteren, dan blijft in de grond van de zaak over alles wat hij of zij, wat u en wat ik ondernemen, een mineurstemming hangen. Wat doe ik er nou eigenlijk voor? Wat dat heeft het nou eigenlijk voor nut? We zien het ook terugkomen, het beginversen van hoofdstuk 4. Opnieuw wordt prediker dag er ja, geconfronteerd met de rauwe aardse werkelijkheid. Onderdrukking, onrecht, ongelijkheid. En dat gaat maar door in het leven. En dat aanschouwende wordt hij er helemaal moedeloos van. Vanwege het boze werk dat onder de zon geschiet, prijzen de doden gelukkig die reeds lang gestorven zijn. Boven de levenden, omdat die nog steeds leven. Deze droevige gelijkenis is een echo van de woorden van de trouwe profeet Jeremia. Jeremia, geconfronteerd met onrecht. U kent hem wel, die leidende dienstknecht van de Heere God. En dan roept hij het op een gegeven moment, roept hij het uit. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft. Laat die niet gezegend zijn. Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen? Om moeite en verdriet te zien? Misschien speelt het bij u ook wel eens in uw leven. Het zou beter zijn dat ik niet geboren was. Dan had ik al die zorgen nu niet, die onzekerheden niet, die moeite waar ik mee omringd word, die zou daar niet zijn. Gezien al die deprimerende dingen die in deze zondige wereld gebeuren of die in mijn eigen leven zich afspelen, die kunnen allerlei somber gevoelens naar boven halen. In ons tekstgedeelte is het duidelijk dat prediker niet een duidelijk antwoord heeft over die grote levensvraag. Kijk, hij heeft over allerlei facetten van het leven heeft hij nagedacht. Hij heeft gekeken wat nou wijsheid is. Daar heeft hij allerlei dingen over gezegd. Dwaasheid heeft hij van een bepaald standpunt bekeken. Hij heeft geluk heeft hij onderzocht. Rijkdom heeft hij naar gekeken. Ouderdom heeft hij van links en rechts heeft hij allemaal doorzien. En als je het boek Prediker doorleest, dan zie je dat hij vooruitgang heeft geboekt in het doorzien van allerlei zaken van het leven. Maar een duidelijk zicht en een antwoord over een leven na dit leven, dat heeft hij niet. De beste manier om die o zo belangrijke vraag te beantwoorden, is het gehele woord van God te laten spreken. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Psalm 49 die maakt melding van dat de mens gelijk is aan de beesten die vergaan. Als je het dan leest in Psalm 49, gaat dan verder in een paar verder versen. Staat er op een gegeven moment. Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk. Want hij zal mij opnemen. Ook de profeet Daniel maakt er melding van. In het slotvers van dat boek staat er geschreven, en dat doet de Heere God de belofte aan Daniel, ga het einde van uw leven rustig tegemoet en sterf in vrede, want u zult weer opstaan en uw bestemming bereiken in die laatste dagen. Dat meest duidelijke antwoord dat God ons geeft over het leven na dit leven, is in de persoon en het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Iedereen die wil weten wat er zal gebeuren na zijn of haar dood, die moet bij de Heer Jezus zijn. Hij weet als geen ander wat er voorbij de dood is. Waarom? Omdat hij door de dood is heen gegaan en de andere kant gezien heeft. Jezus werd ter dood gebracht aan het kruishout van Golgotha, maar hij bleef niet dood. Op de derde dag werd hij opgewekt en hij stond op uit de dood. Zijn lichaam is opgevaren ten hemel en hij staat in heerlijkheid nu aan de rechterhand van de Vader. En het Nieuwe Testament leert heel duidelijk dat een ieder die in hem gelooft deelachtig zal zijn aan een lichamelijke opstanding uit de doden. Deze tijdelijke, door zonde aangetaste aarde heeft Jezus verlaten om voor u en voor mij een plaats te bereiden. Jezus zegt in Johannes 14... En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Wat een voorrecht is dat. Wat een uitzicht. Na deze aardse tijd, met zijn gebreken, met het onrecht wat er heerst, zullen wij door de dood heen volmaakt gelukkig eeuwig bij Jezus zijn. Prediker had zo zijn vragen, maar u en ik mogen in volle verzekerheid uitzien naar ons gaan naar de hemel. Zoals Paulus ook dat heerlijke woord heeft opgetekend in de Timotheusbrief. Onze heiland Christus Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Hoe staat het met u? Hoe staat het met u? Heeft u aanspraak gemaakt op deze belofte? Vertrouwt u op de dood en de opstanding van Jezus Christus, dat als u straks gaat sterven en tot stof terugkeert, dat u ook uit het graf zult opstaan met een eeuwig, heerlijk, verheerlijk lichaam? En als je dat gelooft, dan ben je een rijk, gezegend mens. Dat geloof en die hoop, dat doet je volharden als je in aanraking komt en hoort en ziet het onrecht wat er zich om ons afspeelt in deze wereld. Aan het begin van mijn prediking heb ik u gewezen op Lana, die Egyptische vrouw. Hoe komt het dat zij niet ten onder is gegaan aan wanhoop in haar leven, vanwege al die druk en die ellende die over haar heen kwam? Toen Lana verstoten was door haar familie, weet u wat haar staande hield? Het geloof in de opstandingskracht van God. Het uitzicht te hebben na dood bij Jezus te zijn. Ze heeft het met deze woorden gezegd. Rondom mij dreigt nog steeds het gevaar, maar ik vertrouw op de levende God. Het is maar een korte tijd dat ik op aarde ben, maar mijn troost is, er komt een lange tijd dat ik bij Jezus zal zijn. Door de openbaring van het evangelie van de Heer Jezus Christus kunnen en mogen wij een veel krachtiger getuigenis afgeven over het leven na dit leven dan prediker. Om het maar even met de woorden uit de opwekkingsbundel te zeggen. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap. Als heel de schepping wordt bevrijd. Er klinkt geschal en de graven zullen opengaan. En de doden zullen opstaan en voor eeuwig levend door zijn kracht zullen ze dan zijn. En nooit meer tranen, nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven. In zijn nabijheid voor altijd. Dat is onze hoop in de Heer Jezus Christus. Lazarus was al gestorven. Zijn lichaam was al in ontbinding. De lijklucht was al aanwezig. En dan verschijnt Jezus. Oog in oog staat hij daar met de dood. Wat zegt hij dan? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. En wat doet hij dan? Hij loopt naar het graf en hij geeft de opdracht. Neem de steen weg. En ze namen de steen weg waar de gestorven lag. En Jezus die riep met een luide stem. Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. Gemeente, kijk dus voorbij prediker met zijn worsteling en zijn beperkt uitzicht. Richt uw blik alleen op Jezus Christus, want hij is de blijde, vaste hoop voor een eeuwig leven in het hiernamaals. Amen. Amen.